Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij de dienst voortzetten door te gaan zingen uit Psalm 95. Wij zingen daarvan de versen 1 en 4... Wij gaan zingen uit Psalm 95. Vers 1 komt: laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde: want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95 vers 1 en 4. Gemeente, luisteren wij met eerbied naar de heilige wet van de Heere en zingen wij een antwoord erop uit Psalm 85, het derde vers. Psalm 85, vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 85, vers 3, na de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Gemeente, laten wij nu eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heer almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen wij nu, wij hier samengebracht zijn in uw huis of thuis, deze dienst mogen meemaken. Dan bidden wij om uw hulp, Heere, om het licht en de leiding van uw geest, dat u onze harten opent, dat u onze woorden geeft om te spreken en ook een hart om op te merken dat wij het horen, dat wij gehoor geven aan uw woord. Heere, help ons. U bent de grote en de heerlijke God. U woont in de hemel. Maar Heere, de hemel der hemelen kan u niet bevatten, zo groot bent u. U bent overal tegenwoordig, aanwezig. Er is niets voor u verborgen, Heere. U doorgrondt onze harten, u kent ons. Heere, wat een wonder dat u dan tot ons komt met uw woord. Dat we hier samengekomen zijn rondom uw geopende woord. Dat u tot ons wil spreken. Dat u, Heere, ons heel persoonlijk wil aanspreken. Daar bidden wij om dat wij zo uw stem mogen horen. Dan weet u, Heere, wat wij nodig hebben. U kent ons, Heere. U weet al onze gedachten. U weet alle vragen die er kunnen zijn in het hart van een jongen, een meisje, een kind, een volwassene. Zou u door de prediking daarin ook antwoord willen geven en leiding, Heere? U heeft dat beloofd. De opening van uw woord zal als een licht het donker op doen klaren. Daarom hebben wij verwachting, Heere, niet van onszelf. Geef dat we het niet van onszelf verwachten, niet van mensen verwachten, maar verwachting van u, de levende God. Heer, u bent een gemeente aan het vergaderen door uw woord en geest. Dat doet u, o Heere Jezus Christus, vanuit de hemel, waar u zit in de troon als een grote biddende hoge priester. En u gebruikt uw woord door de kracht van uw geest om zondaren tot u te trekken met koorden van liefde en ontferming, omdat we u zullen kennen, omdat we voor u zullen leven, omdat wij gelukkig zullen zijn, Heere. Want buiten u is geen leven, is alleen maar ongeluk. En het kan allemaal heel mooi lijken. De wereld lacht ons toe, maar deze wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid, alleen die de wil van u doet, blijft in eeuwigheid. En dit is de wil van u, Heere, dat wij geloven zouden in degene die gij gezonden hebt. Geef dan dat geloof, wil daarvoor uw woord gebruiken. Geef die vernieuwing van ons hart, die omkeer van ons denken. Heer, u weet wat nodig is. Of wij waarschuwing nodig hebben of vertroosting, onderwijs, bemoediging. Heer, gebruik uw woord zoals het nodig is in een ieders hart. Help alle die een taak hebben in deze dienst. De organist, de koster, de broeders van de kerkenraad, laat alle dingen met orde mogen gebeuren. Laat het zo een eredienst zijn tot uw eer. We bidden in het bijzonder ook voor dominee Van Koten, onze broeder die u hier geroepen en gesteld heeft. Wil hem zegenen in het werk dat hij mag doen, samen met zijn vrouw. Gedenk hen, Heere, tezamen met hun gezin. Wil de kracht en de liefde geven om te dienen. En dat er vreugde in mag zijn, maar ook vrucht gezien mag worden. Heere, breek het rijk van de boze af, die altijd zal proberen om te verdelen en om schade toe te brengen in de dingen van uw koninkrijk. Maar wij mogen weten en geloven dat u niet alleen een gemeente vergadert, maar ook bewaart. Heren. En dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Laten we zo verblijd mogen worden met uw merkbare aanwezigheid in de kracht van uw woord. Heren, dat hebben wij uw woord hard nodig, opdat we zullen zien op Christus, de gekruisigde, opdat we voor het eerst of opnieuw mogen ervaren de kracht van de verzoening, van de vergeving van de zonde, om uit hem te leven, in zijn voetstappen te gaan, zijn vrede te kennen, om hem daarin en u, de drie-enige God, straks eeuwig te mogen groot maken. Heere, help ons als wij het moeilijk hebben. En geef dat het ons niet hoeft te hinderen in het luisteren. En geef, Heere, dat wij boven al die dingen uitgetild mogen worden. Om iets te ervaren van die wonderlijke verbondenheid, gemeenschap met u door het geloof. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen Gods heilig onfeilbaar woord in het Johannesevangelie. In het eerste hoofdstuk, wij lezen daar de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18 is de schriftlezing voor de prediking.
In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan nu eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 107, daarvan de versen 6, 7 en 8. Ik heb voor u enkele afkondigingen. Wat betreft de collecten, de eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats en de derde is bestemd voor de kerk en dat is de deurcollecte, van harte bij u aanbevolen. De dienst op oudejaarsavond begint om 19:30. De dienst op nieuwjaarsdag begint om 21:30. Na de dienst op nieuwjaarsdag is er in het kerkerf gelegenheid om onder het genot van koffie en thee elkaar gezegend nieuwjaar te wensen. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen. Wij gaan zingen uit Psalm 107, daarvan de versen 6, 7 en 8, vers 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Ook het 7e, doch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan, hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. Ook het 8e vers laat zulk een eer bewijzen aan zere gunst en macht. 107 vers 6, 7 en 8. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen uit Johannes 1. Ik lees u de versen 11 tot en met 13. Johannes 1, vers 11 tot en met 13. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Wij schrijven als thema boven de preek: Christus is gekomen. Drie aandachtspunten: ten eerste gekomen tot het zijne, ten tweede verworpen en aangenomen, en ten derde uit God geboren. Dus het thema is: Christus is gekomen. Drie punten: gekomen tot het zijne, verworpen en aangenomen, en uit God geboren. Geliefde gemeente, ik denk dat wij allemaal wel weten wat er gebeurd is in Nederland in de jaren 1940-1945, de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat de kinderen daar ook wel van weten, van gehoord, horen vertellen of gelezen. Er zijn mooie boeken over geschreven, mooi, tenminste voor zover het mooi kan zijn. Ik hoop dat jullie boeken lezen. De Tweede Wereldoorlog, wat een donkere tijd is dat geweest in Nederland. Wat zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd in die jaren van overheersing door Duitsland. Het meest afschuwelijke, het meest gruwelijke wat gebeurde, zouden we kunnen zeggen, in die jaren is dat er heel veel Joden, ook uit Nederland, zijn gevangen genomen en weggevoerd. Zomaar uit hun huizen gehaald, of uit hun schuilplaatsen, verraden, meegenomen met legerauto's, weggevoerd. Weggevoerd naar concentratiekampen buiten Nederland of binnen Nederland. Ontzettend veel Joden zijn daar op een wrede manier vermoord. Oude mensen, jonge mensen, kinderen. In totaal 6 miljoen Joden. En daar in die concentratiekampen, daar hebben ze geleden. Ze zijn gemarteld, honger geleden, koude geleden. Maar er waren er die hebben het overleefd. Die kwamen terug toen de oorlog voorbij was, toen het vrede was. Keerden zij uiteindelijk terug naar Nederland. Naar de plaats waar ze gewoond hadden. De plaats waar hun huis stond. Wat moeten ze blij geweest zijn. Vertrouwde omgeving. Hun eigen huis te zien. Maar dan gebeurde het dat hun huis in gebruik was genomen door andere mensen. Er waren andere mensen gaan wonen. En die beschouwden dat huis als hun eigendom, als hun bezit. Ze kwamen die Joden na alles wat ze hadden doorgemaakt. Kwamen ze daar bij hun eigen huis. Het huis waar ze voor hadden gewerkt, waar ze voor hadden betaald. Om daar te kunnen terugkeren. En dan kon dat niet. De deur die bleef gesloten. Zij waren daar niet welkom. Ik denk dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen, indenken wat dat voor hen betekende. Wat voor gevoelens dat moet hebben opgeroepen. Daar stonden ze voor de deur van hun huis. Maar die deur bleef gesloten. Niet welkom daar. Gekomen tot hetgeen van hen was. Maar er was geen plaats voor hen. Daar moest ik aan denken bij het bestuderen van de tekstversen van vanmorgen. Wij lezen in vers 11, Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij, dat is de Heere Jezus Christus, dat schreven we boven de preek. Hij is gekomen. Hij is gekomen in deze wereld. Hij die de eeuwige God was en bleef. Hij werd mens, zoals u en jij en ik. Echt mens. Ons in alles gelijk geworden. Zwak geworden. Sterfelijk geworden, kwetsbaar. Vermoeidheid ervaren, pijn en verdriet. Hij is in deze wereld gekomen. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat betekent het dat hij gekomen is tot het zijne? Wat wordt daarmee bedoeld met het zijne, dat wat van hem is? Nou, allereerst kunnen we denken aan deze hele wereld. Die is door hem gemaakt, zoals we lezen in het voorafgaande vers. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Niet gekend. Je zou ook kunnen zeggen niet erkend. Ze hebben hem niet aangenomen. De wereld is door hem gemaakt. We lezen in vers 3. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En dat wijst naar het woord. De Heer Jezus wordt door Johannes het woord genoemd. En door hetzelfde, door dat woord, zijn alle dingen gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus de Heer Jezus kwam in deze wereld en deze wereld was zijn eigendom. Met alles wat erin was. Het behoorde hem toe. Alle mensen, alle schatten van deze wereld, die waren zijn wettig eigendom. En in die wereld is hij gekomen. En in die wereld is hij niet aangenomen. Niet welkom. Geen plaats voor hem. De deur bleef gesloten, zou je kunnen zeggen. Maar laten we de kring iets kleiner maken. Als wij nadenken over hij is gekomen tot het zijne, dan kunnen wij vervolgens ook denken aan het feit dat hij geboren is in Israël. Het beloofde land dat door de Heer gegeven is aan de nakomelingen van Abraham. In dat land en te midden van het volk van Israël is de Heer Jezus geboren. En dat volk is door Gods goedheid een bijzonder volk. In de zin van de Heere heeft met hen een bijzondere band. Hij is met hen een verbond aangegaan. Dat heeft hij verwoord aan Abraham. Met u richt ik mijn verbond op. En met uw nakomelingen. En dat verbond, dat heeft een inhoud. Dat zijn de rijke beloften van Gods verbond. Gods genadeverbond. In u, Abraham, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En wij kunnen zien dat dat waar is. Twijfel je wel eens of de Bijbel waar is? Dan kijk om je heen. Dan zie je dat het gebeurt wat erin staat. Dat het woord van God, het evangelie van vrije genade, verkondigd wordt in China, in Afrika, in Amerika en over de gehele aarde. In u, Abraham, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Door het evangelie van Christus. De nakomeling van Abraham. Zouden mensen de zegen ontvangen van vergeving van zonde, vrede bij God en eeuwig leven. En die belofte heeft de Heer herhaald. Die heeft hij met een eed bekrachtigd aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, aan David. David, jouw huis, jouw koningshuis zal eeuwig zijn. Er zal altijd een zoon van David op de troon zitten. En dat is waar. De Heer Jezus zit in de hemel aan de rechterhand van de Vader in de troon. En hij heeft gezegd, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De Heer heeft gezegd tegen Israël, maar ik heb jullie getrouwd. Ik ben jullie man. Ik ben met jullie in een huwelijksverbond getreden. Zo intens, intiem is die band die God met dit volk aanging. En de Heer Jezus is tot dat volk in het bijzonder gekomen. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nee, niet dat ze het niet hadden kunnen weten. Het stond immers in de Bijbel opgeschreven. De beloften over de komst van de verlossing. De belofte in het paradijs, de belofte aan Abraham, Isaac, David, de profeten, ze hebben het kunnen lezen. En de Heer heeft bovendien Johannes de Doper gezonden. Hij heeft, voordat de Heer Jezus openbaar ging optreden, over hem gesproken. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij was een getuige van het licht. Nee, we kunnen niet zeggen dat ze het niet geweten hebben. Hij was het licht. Hij was het leven. Zonder hem, zonder de Heer Jezus Christus, leven we niet echt. Zijn wij geestelijk dood? Of om het anders te zeggen, hebben wij geen band met God? We kennen hem niet. Je mag ook zeggen, we erkennen hem niet. We vertrouwen hem niet. We hebben hem niet lief. Dus we denken dat we leven. Maar als we de Heere niet heel persoonlijk kennen, dan zijn we geestelijk dood. Dan is er geen echt leven hier van binnen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En laten we dan de lijn doortrekken naar onszelf toe. Wij mogen zeggen vanuit Gods woord dat wij als gemeente delen in het genadeverbond dat God aan Abraham en Israël heeft bekendgemaakt. Wij mogen daar als gemeente in delen als in Israël ingelijfd. Die beloften van Gods genadeverbond komen ook tot ons. En de Heer Jezus Christus is ook tot ons gekomen. In het kleed van zijn woord komt hij ook vanmorgen naar ons toe. En hoe vaak kwam hij al naar u, naar jou toe? In de prediking van het woord is de Zoon van God tot u gekomen, gemeente van Elsweet. Hij is gekomen tot het zijne, de gemeente waar hij zijn verbond mee heeft aangegaan, opgericht, gesloten. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, dat is dus meteen een vraag die naar u en naar jou, naar ons allemaal toekomt. Heeft u de Heer Jezus Christus aangenomen? Zegt u, maar kun je dat nou wel zo zeggen, dominee? Kunnen wij hem wel aannemen? Ja, het staat hier wel. Dat woord staat hier wel. En als u het lastig vindt, dan zou u het kunnen nalezen. Bijvoorbeeld bij de oudvaders, de redelijke godsdienst van Brakel. Prachtig werk. En als Brakel dan heeft uitgelegd wie we zijn, dat wij tegen de Heer hebben gezondigd, dat wij in onszelf verloren zijn, dan zegt hij vervolgens, en daarom moeten wij de Heer Jezus aannemen. En dat betekent dat wij door het geloof in hem moeten zalig worden. Als u dat woord nog steeds moeilijk vindt, laat ik er dan nog iets over zeggen. Dat woord dat hier staat, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er staat een woord dat je ook zou kunnen vertalen. Hè? In de grondtaal, in het Grieks, er staat een woord. Je kunt het ook vertalen met ontvangen. Hetzelfde woord. De statenvertalers hebben gekozen voor aannemen. Maar je zou het ook kunnen vertalen met ontvangen. Dus ja, misschien maken wij er een tegenstelling van, maar die is er ten diepste niet. Je kunt zeggen dat zijn twee kanten van dezelfde munt. De zijnen hebben hem niet ontvangen. Niet aangenomen. Hij was niet welkom bij hen. Aangrijpend. Schokkend. Schokkend om te horen over die Joodse mensen die terugkwamen bij hun huis. Maar veel dieper gaat het wanneer de Zoon van God in deze wereld komt en we negeren hem. We zijn wel heel vroom, godsdienstig, gaan netjes naar de kerk, maar beleven langs de Heer Jezus heen. Dat is het ergste wat er is, toch? Godsdienstig langs God heen leven? Kan dat? Ja. Is dat erg? Dat je de Heer eigenlijk negeert. Ten diepste leeft alsof hij niet gekomen is. Wij vinden het als mensen heel moeilijk om genegeerd te worden. Als je in de klas, op school, als de anderen jou buitensluiten, dan vind je dat heel moeilijk. Als mensen in onze omgeving doen alsof wij lucht voor hen zijn, alsof wij niet bestaan, ze praten niet over je, ze praten niet met je, ze zien je niet staan, je bent er gewoon niet voor hen, dat raakt ons, dat kwetst ons. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij. Johannes noemt hem het woord. En er staat er voor woord in het Grieks. Een woord dat we zouden kunnen vertalen ook met andere. Het woord logos staat er. En we kunnen dat ook vertalen met kennis. Of wijsheid. Christus is de wijsheid van God. Hij is de kennis van God. En daarover zegt Johannes in dit gedeelte in vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Met andere woorden, hij geeft ons de kennis. Zodat wij God kunnen kennen. De wijsheid, het inzicht. Hij die in de schoot van de Vader is. Nou, dat is een uitdrukking, dat geeft iets heel intiems weer, toch? Kinderen, als je bij je moeder op schoot mag zitten, ben je dan dicht bij je moeder? Of bij je vader? Dichterbij kan eigenlijk niet. En zo is de Heer Jezus Christus op het meest intieme, op de meest intieme manier verbonden met zijn Vader. En hij heeft hem ons verklaard, zegt Johannes. Hij heeft hem ons bekendgemaakt. In hem zien wij wie God is. Hebreeën 1 schrijft er ook over in vers 3. Daar staat, alzo hij is, de Heer Jezus. Hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Van de heerlijkheid van God. Het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Je zou kunnen denken als wanneer je de zon ziet schijnen in het water. Je ziet de weerspiegeling van de zon in het water. En dan zie je de zon zelf niet, maar je ziet in het water toch hoe die zon is. Of wanneer je in een bergmeer een prachtige sneeuwberg weerspiegeld ziet. Je kijkt niet naar die berg, maar naar de afspiegeling in het water. Dan zie je toch hoe dat die berg eruit ziet. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Dus in de Heer Jezus Christus wordt zichtbaar dat God er is en wie Hij is. Als wij lezen in de Bijbel over de Heer Jezus, wie Hij was, wat Hij deed, hoe Hij sprak, hoe Hij uiteindelijk de weg ging naar het kruis om daar te sterven, de straf te dragen. Dan kijken we als het ware God in het hart. Dan leren wij daarin God kennen. Dan zien wij zijn onmetelijke barmhartigheid. Zijn grote, eeuwige liefde en bewogenheid om verloren mensen te zoeken en zalig te maken. Gekomen tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Onze tweede gedachte is verworpen en aangenomen. Ik heb een vraag voor u, voor jullie, vanmorgen. Wat zou jouw reactie geweest zijn? Stel dat je geleefd had in die tijd dat de Heer Jezus op aarde kwam. Wat zou jij gedaan hebben? Wat zou u gedaan hebben? De mensen wilden hem niet. Een gemeente, dat is nu ten diepste nog niet anders. Er staat in vers 5, en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Dus de Heer Jezus wordt het licht genoemd. Licht is leven. Is liefde. Licht, dat is vergeving, vrede, verlossing. Het licht schijnt in de duisternis. Duisternis, dat is zonde. Dat is ongeloof, angst, opstand, ongehoorzaamheid. En duisternis is er door de zondeval in ons hart van nature. Maar het licht schijnt in de duisternis. In deze wereld die door de zonde vol duisternis is geworden. Maar ook in de harten van mensen. De duisternis heeft het niet begrepen. Die twee die kunnen niet met elkaar overweg. Licht en duisternis. Waar het licht komt, daar moet de duisternis wijken. En de duisternis die verzet zich daartegen. Ons hart verzet zich van nature tegen het licht. Maar waarom eigenlijk? Waarom hebben de zijnen hem niet aangenomen? Wat is de reden dat de Heer Jezus niet welkom was? Johannes zegt dat hij vol is van genade en van waarheid. Met eerbied gesproken, als wij die tijd hadden geleefd en hem hadden kunnen ontmoeten, dan was er niet een meer beminnelijk mens geweest dan de Heer Jezus om mee om te gaan. Hij was oprecht. Hij was trouw. Hij was bewogen. Hij was vol van genade, vergevingsgezind. En toch hebben de mensen hem niet gewild. En daarover zegt Johannes 3 iets heel duidelijks. In Johannes 3 vers 19 daar lezen wij. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar waarom dan? Waarom zou je de duisternis kiezen boven het licht? Stel je voor dat alle lampen uit zouden zijn en het zou buiten pikdonker zijn. Dan zou het hier aardedonker zijn in de kerk. Dan zou je blij zijn. Wat zou je ernaar verlangen dat iemand een lamp zou aandoen, zodat je iets zou kunnen zien. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En de reden staat erbij. Want hun werken waren boos. Ja, nu begrijpen we het. Stel je voor dat er iemand zou willen inbreken bij uw huis 's nachts. Maar u heeft achter het huis een lamp hangen en die gaat aan als er beweging is. Dan op het moment dat die inbreker daar komt, dan ineens staat alles in het volle licht. Zou die inbreker dan zeggen, tjoh, wat fijn dat er nu licht is, want nu kan ik tenminste zien wat ik doe. Nee, dat zegt hij niet. Waarschijnlijk gaat hij op de loop, want hij wil niet gezien worden. Want zijn werken zijn boos. Wat hij doet is verkeerd. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Omdat hun werken boos zijn. Nou, stel je voor dat jij op school een repetitie hebt gemaakt en je krijgt die terug van de meester of van de leraar. En je hebt een 3 of een 2. En dan ligt dat blad daar voor je. En het eerste wat je doet waarschijnlijk is om het om te draaien. Dat moet niemand zien. En zo gauw je de kans hebt, stop je het ergens onder in je tas. Want je wil niet dat die onvoldoende gezien zal worden. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dus het gaat over u en over mij. Waar de Heer Jezus komt, dan laat hij zien wat er aan de hand is. Wat er aan de hand is in je leven en in je hart. En daar verzet je je tegen. Daar ben je van nature op tegen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En toch, gemeente, is het licht sterker dan de duisternis. Want er staat in vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Dus dat gebeurt toch? Daar zorgt de Heilige Geest voor. Er zijn mensen die hem aannemen. Nou, laten we even gaan naar de tijd waarin de Heer Jezus leefde. En als we ons nog even afvragen, waarom hebben de mensen in die tijd hem niet aangenomen? Nou, dan weten we het eigenlijk wel. Want de Heer Jezus die heeft daar ook over gesproken. Jullie willen tot mij niet komen, opdat jullie het leven hebben. Wat een schokkende realiteit. En als we even goed luisteren naar die mensen in die tijd, dan horen wij hen zeggen, op het moment dat de Heer Jezus toont wie hij is door Lazarus leven te maken, dan zeggen de leiders van het volk, wij moeten hem uit de weg ruimen. Want de hele wereld gaat hem na. En laten we desnoods ook maar Lazarus doden. Waarom wilden ze dat? Ja, want anders dan zouden zij hun positie verliezen. Hun macht, hun invloed. Het zou zelfs kunnen dat de Romeinen zouden komen en ons onze plaats wegnemen. Dus die mensen zijn aan het vechten om hun eigen positie. Om hun eigen bestaan. Hun eigen eer en hun eigen macht. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovele hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen van God te worden. En dat doet de Heilige Geest. Denk maar even aan Nicodemus, die 's nachts naar de Heer Jezus toekomt en naar hem luistert. De Heilige Geest die gebruikt het woord van God over de Heer Jezus Christus om mensenharten te overtuigen. Om mensenharten in te winnen. De Heilige Geest is sterker dan de weerstand die er van nature bij ons is. De Heilige Geest breekt daardoor heen met het woord. Die overwint die weerstand. En hij heeft hen macht gegeven kinderen van God te worden. Volmacht betekent dat eigenlijk. Hij heeft hen het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ik zag ooit een situatie in Amerika van een kind die dat leefde als een pleegkind in een gezin. En ze had het dan goed. Ze hield van haar pleegouders. En toen op haar verjaardag, toen kreeg zij een cadeau van die pleegouders. En dat cadeau, dat was een envelop. Daar zat een papier in. Ze maakte die envelop open. En ze haalde dat papier eruit en ze begonnen te lezen. Het was een document waarop geschreven stond dat deze pleegouders dit kind aannamen tot hun eigen kind. Ze adopteerden dat kind. Terwijl zij dat document stond te lezen, kwamen de tranen in haar ogen. Liepen de tranen over haar wangen. Van pure blijdschap, van groot geluk. Want daar stond dat zij voortaan daadwerkelijk kind was van deze ouders. Die zouden altijd voor haar zorgen. Daar zou ze altijd een veilige plaats hebben. Ze kon haar vreugde niet op. Ze vloog haar ouders om de hals. En nu staat hier, die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, volmacht, het recht gegeven om kinderen van God te worden. Kind van God, bij hem te mogen horen, dat hij altijd voor je zal zorgen, dat hij je nooit meer loslaat, dat hij je als het ware in zijn armen sluit, in de armen van zijn eeuwige liefde. Dat het gaat zingen in je hart, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Ja, dat staat hier. En geef de Heer. Daar zorgt de Heilige Geest voor. De kracht van het woord. Dat binnendringt in je hart. Daarmee komen we onze derde gedachte, uit God geboren. Uit God geboren? Hoe kan dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, we weten dat er kinderen worden geboren in deze wereld uit mensen, uit ouders. Dat is een heel groot wonder. Maar hoe kan iemand nu uit God geboren worden? Nou, dat betekent eigenlijk dat je wedergeboren wordt. Dat je geestelijk geboren wordt. En dat is ook wat met deze tekst bedoeld wordt. Welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Niet uit den bloede. Dat betekent, dus het is geen gewone geboorte. Het is geen natuurlijke geboorte zoals een kind geboren wordt uit ouders, niet uit een bloede. Nog uit de wil des vleeses. Dus je wordt niet geboren vanuit menselijk verlangen. Nog uit de wil van de man. Het is geen geboorte die gebeurt omdat een man dat zou willen. Nee, die is daar helemaal niet in betrokken. Maar uit God geboren. En dan staat er eigenlijk iets dat je ook zou kunnen omschrijven als van boven geboren. Dat komt dus niet bij de mens vandaan, maar dat komt bij God vandaan. Dat is een totale verandering in een mensenleven, gemeente. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 44 tegen de Joden: jullie zijn uit je vader, de duivel. En jullie willen de begeerte van uw vader doen. Hij is een mensenmoordenaar van de beginnen. En de leugenaar. Dat is zijn eigen werk om te liegen. Daar begon hij al mee in het paradijs en daar gaat hij nog steeds mee door. Buiten de kerk en binnen de kerk. Dingen verdraaien, zodat de waarheid in het tegendeel wordt omgekeerd. Jullie zijn uit je vader de duivel. Dus van nature zijn jullie daaruit voortgekomen. Dat is het beginsel, het principe dat leeft in je hart. En nu gaat de Heere dat radicaal veranderen. Door mensen van boven geboren te laten worden. Uit God geboren. Dat is een werk van God. Niet door menselijke kracht. Niet door het toedoen van een man. Maar door Gods kracht. Door de kracht van de Heilige Geest. Geestelijke, je zou dus de wedergeboorte kunnen omschrijven als geestelijke vernieuwing van binnenuit. Niet dat je alleen een ander jasje aan doet, dat lukt nog wel. Maar dat je van binnenuit vernieuwd wordt. Je denken wordt anders. Je verlangen wordt anders. Je wil wordt nieuw. Wonderlijk is dat. Het is een radicale vernieuwing. In alle aspecten van je bestaan, je kunt erover lezen in de Dordtse leerregels. Dat is zo wonderlijk als een nieuwe scheppingskracht in je leven. Maar daarmee wordt niet bedoeld dat dat van het ene op het andere moment totaal gereed is. Nee, dat is ook een weg. Een proces. Het duurt tot je laatste snik. Dus het heeft een begin. Die geboorte van boven. Maar het wordt pas voltooid als je je laatste adem uitblaast. Dan ben je verlost. Van alle zonde. Van alle duisternis. Van alle invloed van de boze. Misschien heb je daar wel vragen over. Over dat van God. Uit God geboren worden, van boven geboren worden, dat wedergeboren worden. Nee, maar hoe gebeurt dat dan? Moet je dan wachten tot dat een keer gebeurt in je leven? Moet je er dan als het ware bij gaan zitten en denken, nou ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. En als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Nee, nee, dat is een leugen van de duivel. Dat is niet wat het woord van God ons leert. Laten we nog even naar onze tekst kijken. Die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Oh, dat staat erbij. Dat staat er eerst. Die in zijn naam geloven. In zijn naam. Nou, als het gaat over de naam van God. De naam van de Heere Jezus, dan kun je daar ook invullen in hemzelf. De naam, dat is hij zelf, zo is hij zoals zijn naam is. En voor het woord geloven zou je ook het woord kunnen gebruiken vertrouwen. Dus je zou hier kunnen zeggen namelijk die op hem vertrouwen. Die vertrouwen op de Heere. Die vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Ja, maar hoe gebeurt het dan, dat aannemen? En dat uit God geboren worden? Die op Christus vertrouwen. Zij zijn het die niet uit de bloeden, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Dat vertrouwen in je hart. Dat geloof waardoor je zalig wordt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dus wedergeboorte, van binnenuit vernieuwd worden en geloof, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Die kun je wel onderscheiden, maar die kun je nooit scheiden. Die horen bij elkaar. En de Heere roept ons in zijn woord op. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet. maar laat je leiden. En we zouden ook kunnen denken aan wat Petrus erover zegt in zijn brieven. Daar zegt hij dat het woord van God, het zaad van de wedergeboorte is. Dus vanmorgen is de Heer aan het zaaien. Hij strooit het zaad van het woord, van het evangelie, strooit hij in jouw hart, in uw leven. Hij wil dat het daar wortel schiet en vrucht zal dragen. Het woord van God is het zaad van de wedergeboorte. En datzelfde woord van God is het middel dat God gebruikt om het levende geloof in je hart te wekken. Als je de Bijbel hoort uitleggen, toepassen, preken. Als je je Bijbel leest op je kamer. Dat doe je toch wel. Als je bidt om de hulp van de Heilige Geest om het te gebruiken, te begrijpen. Dan gebruikt God dat om je van binnen te overtuigen. Want het gaat over jou in de Bijbel. Het gaat over u. Je te overtuigen wie je bent. Dat je de Heer Jezus nodig hebt. Dat je het zelf nooit gaat redden om de zonde te overwinnen. En dat heb je toch ook wel ervaren als je eerlijk bent of niet. Dat je het zelf nooit gaat redden om te betalen voor wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Daar overtuigt God door zijn geest mensen van door de Bijbel. Ja, zo wordt je denken veranderd. Bekering. Er is een woord, bekering in de Bijbel, dat betekent je denken omkeren. Andere gezindheid. Dat je het niet meer van jezelf verwacht. Maar dat woord, dat wijst ons ook op de Heer Jezus. Hij die geroepen heeft aan het kruis, het is volbracht. Gebruik de Heilige Geest om je ervan te overtuigen. Alles wat ik nodig heb om zalig te worden, dat is in de Heer Jezus. Hij heeft geleefd zoals ik zou moeten leven. Volkomen gehoorzaam aan zijn Vader. Volkomen toewijding. Liefde tot God en tot de naaste. Zo zelfs dat hij voor vijanden stierf aan het kruis. En dat is het geloof. Dat je daarop rust. Dat je daar je hand op legt. Dat de armen van je hart dat omhelzen en zeggen: Heere, dat is genoeg voor mij om zalig te worden. Ja, dat is het werk van Gods geest die in je hart komt wonen. Zodat je van binnenuit vernieuwd wordt, opnieuw geboren. Zie je wel dat die twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het geloof. De wedergeboorte. De Heer Jezus maakt het ook duidelijk, of Johannes in Johannes 3. Nicodemus, een mens moet opnieuw geboren worden, anders kan hij het koninkrijk van God niet zien. Maar zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, zo moet de zoon van de mensen, de zoon des mensen verhoogd worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Dus de Heer Jezus legt dat meteen uit. Johannes 3 legt dat meteen uit. Je moet opnieuw geboren worden. Zie daarom op het kruis. Zie daarom op Christus. Omdat je leeft uit hem. Hoe is dat bij u? Hoe vaak heeft u dit evangelie gehoord? Kan het zijn dat er hier iemand is in Elspeet die aan deze zaligmaker voorbij leeft, gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aan. Zou dat kunnen voor u? Dat je altijd een toeschouwer bent gebleven, ten diepste de deur dichtgehouden. De Heer zegt in Openbaringen 3... zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem zal horen en de deur zal open, iemand, jij, u, en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen en avondmaal met hem of haar houden. Hij zei met mij. Denk je dat het voor jou niet kan? Waarom niet? Waarom zou het niet kunnen? Denk je dat je te veel zonde hebt gedaan? Heb je het misschien geprobeerd om je leven te verbeteren, maar het lukt niet? Maar dat weet de Heer wel. Daarvoor is zijn Zoon gekomen. Als het jou zou lukken, had hij niet hoeven komen. Maar hij is gekomen voor mensen die moeten zeggen, Heer, het lukt mij niet. Net als die tollenaar in de tempel, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Eenvoudig gebed. Kijk, daar gaat hij, naar huis. Gerechtvaardigd. Dat betekent, het is in orde gekomen tussen God en hem. Wat een diepe vreugde moet dat in zijn hart geweest zijn. Dus, stop er maar mee om te proberen het in orde te krijgen voor je gelooft in de Heer Jezus. Vertrouwt op zijn werk. Want dat is de omgekeerde wereld. Maar de Heer wil dat je doet wat staat, wat de psalmdichter zingt, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En als je zo ziet op het kruis, dat hij die diepe weg van lijden wilde gaan voor een vuile zondaar, zoals ik ben in mijzelf. Dan komt zijn liefde in je hart, dat u dat voor mij wilde doen, Heren. En dan wordt je leven door de kracht van zijn liefde en van zijn geest in je hart van binnenuit vernieuwd. Dan gaat de Heere doen wat je zelf niet kunt. En dan krijgt hij de eer. En dan elke dag op je knieën. O God, geef me vandaag de kracht. Door uw genade in mijn hart. Om niet meer voor mezelf en voor de zonde te leven. Maar voor Christus. Opnieuw geboren. Uit God geboren. Wat zijn er een prachtige voorbeelden van. Denk aan apostel Paulus. Hoe die stil werd gezet op de weg naar Damascus. Dat ging heel plotseling en krachtig. Het kan ook meer geleidelijk gaan. Zoals de zon opkomt. En het steeds lichter wordt. Tot hij in zijn volle kracht straalt. Zo gaat het vaak. Ik denk ook aan Augustinus. Die jongen die wilde altijd maar verkeerde dingen doen. Hij wilde peren stelen, niet omdat hij honger had, maar omdat hij het stelen zo leuk vond. En toen hij ouder werd, toen leefde hij zich uit in allerlei zonden, seksuele zonden. Het heeft het zijn moeder een tranen en gebeden gekost. Hij kwam later verstrikt in een sekte, maar zijn hart bleef onrustig. Toen was hij een keer buiten in de tuin en toen hoorde hij een kind zingen. Tolle lege, tolle lege. Dat betekent neem en lees. Hij pakte de Bijbel en hij sloeg die open en las uit Romeinen 13 vers 13 en 14. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserij en dronkenschap, niet in slaapkamers en ontucht, niet in twist en nijd, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. En vanaf dat moment werd het leven van Augustinus van binnenuit vernieuwd. En zoals hij voor die tijd een krachtig instrument was in de hand van de duivel, werd hij een krachtig instrument in de hand van God. Tot zegen voor de kerk. De Heere doet wonderen. Hij zoekt het verlorene. Om het te vernieuwen. Om het te leren leven uit Christus. Om zalig te worden. Ook vandaag. Amen. Gemeente, we gaan zingen. We gaan zingen uit Psalm 37 en daarvan het 20ste vers. Psalm 37 vers 20. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God. Hun sterkte als de angst hen knelt. Psalm 37 vers 20. Thank you. Wij willen ook voorbeden doen vanmorgen bij Willem en Marissa Bloemendal. Stakenbergweg 184 is op woensdag 26 december een dochter geboren. Ze noemen haar Rachel. De kleine Naema van Steeg, Troelstraatstraat 56 Nunspeet, is afgelopen nacht opgenomen in het ziekenhuis. Waarschijnlijk heeft ze het RS-virus. Mevrouw J. Zwaan van Berkem, Molenbeek 9 te Vaassen. We bidden voor haar in verband met zorgen over haar gezondheid. Ook voor de andere zieken en zorg in de gemeente. Laten wij nu samen bidden en danken. Heer almachtige en grote God in de hemel, u die vol majesteit en heerlijkheid bent, u die woont in een ontoegankelijk licht bij wie niemand wonen kan, u heeft een weg gebaand in de Zoon van uw liefde, in de Heer Jezus Christus. Door zijn bloed is er een vlakke weg om toe te gaan tot de troon van de genade en geholpen te worden ter bekwame tijd. En dat is nu. Vandaag is er de dag van de zaligheid. Dat wij dat niet uitstellen, Heren. Dat wij mogen wandelen in het licht en niet in de duisternis. U heeft het evangelie laten verkondigen. Wilt u daarin, Heren, onze harten inwinnen? Voor het eerst of ook opnieuw. Ook nadat u in ons leven bent gekomen, kunnen wij zo ver bij u vandaan gedwaald zijn. Zoals de psalmdichter zegt, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Ai, zoek uw knecht, wat is het goed, Heren, om dicht bij u te mogen leven. Om zicht te hebben op het kruis, de gekruisigde. Zodat zijn liefde, de liefde van Christus, ons hart vervult. En dat is het sterke wapen, het onmisbare medicijn tegen de ziekte van de zonde, die ons bestaan van nature helemaal heeft doortrokken. Daar wilt u ons van genezen, Heren. O, geef dat zo uw woord meegaat in ons hart. Wil het verkeerde wegnemen uit het spreken en uit het luisteren. We leggen alle noden en zorgen voor u neer. We willen ook danken voor alle goede dingen die u geeft. Wij danken u dat bij Willem en Marissa Bloemendal een dochter is geboren. We dragen deze ouders aan u op en hun dochter Rachel, Heren, help deze ouders om Rachel voor u te mogen opvoeden. Dat ze u zal kennen, erkennen. En in het licht zal wandelen en niet in de duisternis, om behouden te worden en niet verloren te gaan. Heren, wat een wonder dat u nieuw leven schept en dat u daarin ook doorgaat met uw gemeente. Daar bidden wij ook om. Wij bidden voor de kleine Naema van Steeg, Heren. Gedenk haar nu ze in het ziekenhuis is. Help de ouders in deze weg. En geef toch dat er herstel mag zijn. Zo dragen we dit hele gezin aan u op. Wil, Heren, daarin zeer nabij zijn. En dat ze mogen ervaren, Heren, dat u erbij bent. Dat u naar hen omziet. We bidden voor mevrouw Zwaan. Op de hoge leeftijd en de zwakheid die zij ervaart. Als de krachten minder worden, o, ontferm u over haar, Heren. En wil dan in het bijzonder uw kracht geven. Uw genade in haar hart. Dat zij mag ervaren, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. We dragen alle zieken aan u op. Heer, ontferm u, zij die ziekte ervaren, misschien onderzoeken krijgen of behandelingen. Daar waar zorgen zijn, in huwelijk of in gezinnen. Heer, ontferm u, naar uw barmhartigheid. Bij u is hulp en raad. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. Laat er zo alle dingen mogen medewerken ten goede, Heere, om ons uit te drijven tot U, om ons nader te brengen tot U, Heere. Ga met ons als we van hier gaan, bewaar ons, breng ons opnieuw in Uw huis om Uw woord te mogen horen. En wil zo Uw koninkrijk uitbreiden, het rijk van de boze afbreken, Uw naam verheerlijken, Uw wil laten geschieden. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte uit Psalm 68 en daarvan de versen 16 en 17. Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. En ook het 17e. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Psalm 68, vers 16 en 17. Geliefde gemeente, ga heen in vrede, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.